Ik deed u uit de Heidelbergse Catechismus zondag 6, vraag en antwoord 19. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt onderwijzer, waaruit weet gij dat? En hij antwoordt daarop, uit het heilig evangelie, met welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Wij schreven boven deze zondag 6 van de Verlosser. En letten nu op de kenbron voor deze middelaar, waaruit wij hem mogen leren kennen. De Heidelberger heeft de naam van de waarachtige God, die tegelijk een waarachtig en rechtvaardig mens is, reeds genoemd. En ze heeft daartoe gebruikt in antwoord 18 het woord uit de Korinthebrief. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Nu vraagt de Heidelberger naar de kenbron, waaruit dat te weten is. Dat is, dat voelt u alle aan, een zeer belangrijke vraag die hier aan de orde is. En zeker als wij het zouden toespitsen op de zaligende kennis van Christus, van God en zijn Christus, wat hij gedaan heeft. Immers, wanneer wij over een weten in het algemeen spreken, dan kunnen wij nog spreken van een historiële kennis. Een historieel geloof is eigenlijk wel een groot woord. Maar een historiële kennis zouden wij nog van kunnen spreken, en die wordt ook wel gevonden. Dat de mens wel heel wat weet uit het woord van God. En dat er toch niet is het geloof in dat woord van God. En dat is een ontzettend iets, dat de mens, wetende het woord Gods, zoals koning Agrippa, ik weet, zegt Paulus, hij gebruikt ook het woord geloof, dat gij ze gelooft. Hij was door middel van zijn Joodse vrouw, koning Agrippa, behoorlijk op de hoogte, met de dingen die geschied waren met het volk Israël. En hij zegt, gij beweegt mij bijna een christen te zijn. Maar verder deed het niets. Dat is in het leven altijd een wonderlijk iets, een geheimenisvol iets, hoe komt het? Dat door datzelfde woord, de een, tot leven gebracht wordt en de andere in de dood blijft liggen. Daar zien we de vrijmacht Gods in. Want het is waar, de schrift zegt dat zelf ook, dat er een ontzaglijk oordeel zal zijn over hen die de weg geweten en niet bewandeld hebben. En dat eenmaal ook het richtsnoer der goddelijke gerechtigheid niet alleen zal rekenen met het verbond waarin wij in Adam begrepen waren, maar ook naar de mate dat wij geleefd hebben onder de verkondiging van Gods eeuwig evangelie. Christus sprak daar zelf van. Het zal de landen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in die dag dan u lieden. Ja, ook de mannen van Sodom, zij zouden zich bekeerd hebben. Ze zullen ook opstaan met de mannen van Nineveh tegen dit geslacht. Het zal daarom uitkomen, bedoel ik, dat wij moed en vrijwillige verwerpers zijn van des Heren woord en evangelie. Maar, even waarachtig zal het toch blijken dat God zich nooit vergist had en heeft. En dat het vastgebouw van zijn gunst bewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Hoe lang we dan ook zoeken zouden naar de tweede oorzaken en allerlei dingen aanbrengen. Boven alles staat geschreven, de Heere heeft alles gevrocht om zijn zelfswil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des oordeels. Dat is die grote en onbegrijpelijke God, die ook de verlorenheid in zijn handen houdt, die ook alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En ik geloof niet dat het dienstig is en nuttig en tot lering om te trachten deze sluier al te zorgvuldig op te tillen en te onderzoeken. Ik geloof het niet. Want ook dat kan medewerken tot, ja, tot verdoezeling van onze boze stand en staat die wij innemen. Dat er wel veel gesproken wordt over, maar dat de kern niet aangeroerd wordt. Waarover gaat het nu in deze vraag 19? Gaat het hier over een beschouwend weten? Gaat het er hier over wat wij zo in de kerk en op de catechisatie gehoord hebben? En als we een beetje opsluitingsvermogen hadden, wat is blijven hangen? Gaat het daarover? Nee, daar gaat het eigenlijk niet over. Werkt de Heere dan niet middelijk? De Heere werkt juist middelijk. Maar het is toch niet een weten waar het hier over loopt zonder meer. In zondag 7 zal het wel aan de orde komen dat het een kennen des geloofs is. En niet een beschouwend kennen. Dit zijn altijd zaken in de kerk die ten diepste aangrijpen. En de prediking van het woord mag erop gericht zijn en zal er ook op gericht zijn om alle beschouwend kennen aan de vijandschap te ontdekken. Die er is tegen de waarheid Gods in Christus Jezus. Opdat niet de mens maar het woord het snode van het kostelijke zou scheiden. Het gaat hier over zulke weten dat iets teweeg heeft gebracht. In het leven. Een weten dat vervuld heeft met droefenis en blijdschap. Een weten dat als een straal der hoop in onze zielen is geweest. En telkens weer. Een weten dat ons het hoofd opricht. En ons doet erkennen waarlijk. De engelen heeft hij niet aangenomen, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Het gaat hier dus over een weten, wat in zondag 7 nader uitgewerkt wordt, door het geloof. Maar toch is die vraag belangrijk. Weet u waarom? Als de Heidelberger het antwoord gaat geven, dan zal duidelijk blijken dat het niet gaat over, ja, laten we maar zeggen, een stelsel wat de mens heeft opgebouwd. Hoe verder wij van de reformatie weer afgedwaald zijn, dat kun je ook merken, Hoe verder, en dan bedoel ik niet alleen in bepaalde kringen, maar in alle kringen wijkt men af van het woord, van de schrift, van het evangelie. Dat zie je zowel in de meest orthodoxe kringen als ook in de meest lichtzinnige kringen waar men het woord van God en het evangelie uiteindelijk onderwerpt aan een kritisch onderzoek. En tracht dat woord van alle mythes te zuiveren, zoals men dat noemt. Om dan tenslotte eigenlijk niets meer over te houden dan een vage voorstelling. En aan de andere kant zie je ook dat juist dat weten uit de rechte kenbron zo verduisterd is. Dat waar de meeste waarde aan gehecht moest worden, wordt de minste waarde aan gehecht. Want men hecht veel meer waarde als iemand, zal ik maar zeggen, een verhaal vertelt uit zijn leven. Waaruit de ander dan kennelijk op moet maken dat er wat gebeurd is of zo. Of dat er wat gezien is. Als dat men de waarde gaat zien in het gezonde geloof. Dat zal gericht worden op het woord. En zal zinken op het woord. Daar ziet men helemaal niet zo'n waarde in. En sommigen kunnen zich ter nauwe nood weerhouden om te zeggen. Oh, dat woord. Een beetje kosselig. Alsof ze zeggen willen. Ja, houd daar nou maar over op. Maar wat maar. En toch kun je door heel de schrift heen vinden dat God al zijn kinderen heeft gebracht bij het woord. Zelfs toen er nog geen geschreven woord was, het was altijd het woord. Want dan sprak de Heer met een hoorbare stem zijn woord vroeger. Door mondelinge aanspraak en openbaring aan de vaderen maakte God toen zichzelf bekend. Door dromen en visioenen, noem maar op. Maar het ging door het woord. Altijd was het de sprekende God. Daar maakte de Heer zijn wil door bekend. Hij boog zo laag om in woorden te spreken. Om daarmee zijn allerdiepste gedachte des vredes te openbaren. Vandaar dat je in de psalmen zo menigmaal een beroep vindt op het woord. Of de Heere gedachtig wil zijn aan het woord dat hij sprak. De belofte die hij openbaarde door zijn woorden en profeten en patriarchen. De eed die hij gezworen had aan Abraham. Het leven van die mensen lag niet in hun ontwikkelingsgang. Maar het lag in de bevinding van het woord. Dat zij bevinden mochten dat God waarachtig was. En een waarmaker van zijn belofte en alle mensen leugenachtig. Want er is ook zo ontzettend veel bevindelijkheid. En nog, daar kan misschien ieder onze wel een boek over schrijven. Wat hij in zijn leven hier en daar en zus en zo heeft ondervonden. Maar is het de ondervinding van het woord? Want de hemel blijft nog met de aardkloot staan naar Gods woord. Naar zijn verordeningen blijven ze nog heten staan. Hemel en aarde wordt gedragen door het woord van God. En de kerk is zalig gemaakt in het woord. Wat God ten slotte heeft vlees doen zijn in de zoon zijner liefde. En dat is altijd weer nodig. Om daarop te wijzen. Want velen denken anders. En dan heb je altijd die wonderlijke dingen van mensen. De een heeft dit gezien en de ander heeft dat gezien. Ik heb ook heel wat dingen gezien in mijn leven, maar ik vind het niet belangwekkend genoeg om te vertellen. Nee. En ook wel dingen met een geestelijke achtergrond. Maar het valt toch verre in het niet en weg bij het woord. Omdat dat woord is het enige onbedriegelijke, het enige waarachtige. Wij zijn leugenaars met het woord, onze woorden. Onze woorden moesten wel zijn de uitdrukking van onze gedachten. Daar is het woord voor. Maar sinds onze val in zonde bij Adam en Eva is het woord vaak meer een verberging van onze gedachten dan een uitspreken van onze gedachten. Wij verbergen ons niet. Maar zo is het bij God niet. Bij God is het woord goedheid als het ware. God wil woorden spreken. Mensenwoorden en toch goddelijke woorden. Want God heeft geen taal zoals wij. Vroeger heeft men nog wel eens getwist. Je hebt als oudvaders gehad die dachten dat de paradijstaal Nederlands was geweest. En de Joden zeiden natuurlijk Hebreeuws. En zo heeft iedereen zo. Maar God heeft geen taal in die zin zoals de mensen. Het is dus goedheid. Het is iets van ontferming dat God zich heeft kenbaar gemaakt. Daarom behoort het woord van God tot een bijzondere openbaring. De bijzondere openbaring. Dat is niet algemeen. Algemene openbaring, dat noem je soms die sporen van Gods indrukken en kennis die bij de heidenen gevonden worden, bij het beschouwen van de werken Gods in het rijk der natuur enzovoorts in de geschiedenis, de algemene openbaring. Maar het woord van God behoort tot een bijzondere openbaring, omdat het allerbijzonderst is wat de Heere doet. Hoe meer je dat nu gaat mogen geloven in je leven, hoe lager ga je voor God in het stof buigen. Want hoe meer ga je zien, je zegt, oh wat zijn wij toch een gruwelijke zondaren ten aanzien van het woord. Wat komt daar in onze dood toch eerst recht naar voren. En als de Heer met zijn ontdekkend genadelicht onze ziel gaat verlichten, wat komt die dan toch openbaar? Wat moet hij dan voor God beleiden altijd weer? Dat het vergeters zijn van zijn woorden. Want het is zo uitnemend, het is zo onbegrijpelijk. Het is zo boven alle mensenverstand. Dat God in de hemel woorden heeft gegeven en laten schrijven. Die allemaal behelzen wilden. Dat woord, dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Dat is toch onbegrijpelijk? Dat er hier op aarde boeken van papier en met letters zijn, die op zichzelf niet meer waard zijn qua papier en inkt, maar waarin toch de boodschap ligt vervat van Gods eeuwige gedachten en van zijn heil en ontferming. Daarom sommigen, die hebben bepaalde theologen genoemd, theologen van het woord. Dat is geen slechte benaming. Als men mag prediken en leren naar en uit het woord alleen. Kijk, er komt een ogenblik dat alle vastigheden en fundamenten in ons leven omvergestoten worden. Wat we ook hebben ervaren in ons leven. Toen een van Gods knechten op zijn sterfbed lag, toen werd de man aangevochten, maar ze hoorden hem roepen in zijn sterfkamer. Heere, het is uw woord. Het is uw woord. Het is uw woord. Daar zag je die worsteling. Die man die beriep zich niet meer op wat er geweest was om te zeggen, Heer, ik heb toch wel eens dit en ik heb toch wel eens dat. Dat was allemaal voor zijn stervende ogen weg. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En een iegelijk die zingt op dat woord uit loutere genade, die zal behouden zijn. Die zal behouden zijn. Vandaar dat we ook rustig mogen zeggen, wanneer een mens, al was hij tot zijn 80ste jaar, zo dood als een plank, in alle geestelijke goed. En het woord zou in één ogenblik in zijn ziel gaan leven, aangaande het heilige evangelie. En hij zou roepen, o God, gedenk mijner, gij die in uw koninkrijk gekomen zijt. Want ik lig hier rechtvaardig, maar u, o wees mij genadig, die zal zalig worden. Dat is geen twijfel, hè? Daar hoef je niet van te denken, ja, maar dat is toch maar, nee. Nou, misschien als hij ten koste van alles toch nog probeert. Ja, je weet het maar niet. Ik hoop dat het maar goed uit mag pakken. Ik hoop dat het maar goed af mag lopen. Ik weet het ook niet. Dat is wel een twijfelaar, bij wijze van spreken. Maar die werkelijk in alle naaktheid, in alle gemis, in alle ledigheid, op het woord mag vallen door de krachtige drijving des geestes, die zal het ervaren dat God waarachtig is en zijn woord niet wijken kan. Daarom is het zo'n belangrijke slotvraag van zondag 6. De kenbron voor de middelaar. Wat is dat nu? Wat is dat nu? Want je hebt door alle tijden heen, naast de openbare prediking van het woord in de gemeente, heb je door alle tijden heen ook weer mensen gehad die daartegen protesteerde, ook in de dagen van Luther, zeer sterk, en Calvijn. Toen waren er in die dagen al een legio stromingen en ketterijen die de kop opstaken. Die vonden dat te veel woord, begrijpt u? Die spraken uit heel andere overtuigingen. Die spraken uit hun ervaring en uit hun bevindingen, uit het licht wat ze daarover hier hadden. En zo ontstond er al heel spoedig, ook tijdens het leven van Luther en Calvijn, ontstond er al als het ware een tegenstelling. En dat waren nog niet eens allemaal mensen die niet bekeerd waren, hoor. Daar waren er ook bij. Calvijn is nog getrouwd met de weduwe van een wederdoper. Dus je moet nou niet denken dat daar helemaal niemand van het volk des Heren bij is. Maar toen kreeg je die aanvechting al in de boezem der kerk. Die niet genoeg hadden aan het woord. En die daar benevens iets anders wilden hebben als kenbron. Waarvoor? Voor de zaligheid. Maar het gaat om de kenbron voor de middelaar. En dat is de zaligheid van de kerk. Daarin wordt de zaligheid en de rust geschonken. Dus haakjes, u voelt wel aan dat het gaat hier over het gelovig horen van het woord. Begrijp je wat ik bedoel? Ik hoop dat we elkaar daarin niet misverstaan. Dat betekent niet zomaar, oh dat staat in de Bijbel, oh, dat is waar natuurlijk. Oh dat is in orde. Nee, zo is het niet. Dat bedoel ik er niet mee. Het gaat over het woord en de Heilige Geest die mede wrocht, die het geloof werkt in de harten. Welk geloof? In het woord van God. En in het vlees geworden woord. Nee, tenzij het niet is naar het woord. Tenzij dan naar dit woord, anders zou het geen daad eraan hebben. Het woord alleen. En daar komt nu onze armoede ook uit. In openbaar om nou aan dat woord van God te mogen leven en sterven. En daaruit vloeit ook de bede voort. schenk mij toch de hulp van uw Heilige Geest. Voel. Ik zou veel liever toch een stem horen. Het zou me toch wel iets zekerder zijn, denk ik. Als God op de dadelijkheid in de kamer is, zij tegen mij. Het goede moed. Ik lees dat nou wel, maar. Dus levens iemand aan mijn grootvader komt een belofte des Heren met een hoorbare stem. Toen schrijft hij nee, maar een belofte komt met veel meer kracht dan een hoorbare stem. Belofte die komt niet met een hoor. Kan natuurlijk wel, maar nee. Je hebt mensen die dat weer dwepen, dat een belofte, het woord dat komt, het echte woord dan wat voor ons in toepassing komt, dat komt met een hoorbare stem. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat wordt door de Heilige Geest ingebracht in de harten en in de zinnen en toegepast. Nu gaat het om de kenbron voor de middelaar. Waaruit weet gij dat? Dat is dus een grote vraag. Een belangrijke vraag. En nu gaat hij zeggen uit het heilig evangelie. Hij zegt geen eens meer uit het woord. Maar uit het heilig evangelie en uit het verband blijkt dat hij daar bedoelt. Van Genesis tot openbaringen. Tot en met openbaringen. Dat is een wonderlijke belichting. Dit antwoord. Dat is zo wonderlijk. Begrijpt u? Weet je waarom het zo wonderlijk is? Omdat het hele woord van God, de bijzondere openbaring, wordt voor de kerk samengevat in één woord. Evangelie. Het heilig evangelie. Dan is het toch waar, het Oude Testament, zegt Luther, is de wieg waarin Christus ligt. Onderzoek de schriften. Hij meende dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Van hem. Je hebt ook uit Petrus gehoord. De geest die in hen was. Die beduidde het lijden. Dat op Christus komen zoude. En de heerlijkheid daarna volgende. Christus alleen. En Christus is de blijde boodschap. Het heilig evangelie. Het wordt hier heilig genoemd. Omdat het van God zelf komt. Omdat het niet zijn oorsprong heeft in de onheilige gevallen mens. Die heeft in der eeuwigheid geen evangelie naar voren kunnen brengen. Wel heeft iedere partij en ieder mens heeft een soort evangelie. Van bevrijding, van opbouw, van ontwikkeling, noem maar op. Ieder programma vermeldt als het ware een evangelie. Maar het is geen heilig evangelie. Het zijn de voorstellingen van gevallen mensen. Onheilige mensen. Met vuile handen en harten. Hoe zouden die ooit iets heiligs naar voren kunnen brengen? Hoe zouden ze ooit de boodschap, want evangelie is... Blijde boodschap. Het evangelie dat was het woord van de heraut. Die kwam verkondigen aangaande de koning. De wil van de koning. De komst van de koning. Het is een heilig evangelie. Hoe zou er ooit uit die onheilige menselijke blijde boodschap kunnen komen? Daarom staat er heilig evangelie. Dat wil als het ware de ernst. Op het hart binden. Als wij met onze kinderen mogen verkeren onder het woord van God. Het is niet zomaar een evangelie met alle andere evangelieën van deze wereld. Maar dit is het enige evangelie wat God geopenbaard heeft en geen mens. Blijde boodschap die van Gods wegen gekomen is. Tot verloren zondaren. Die verdronkelaar in al hun schulden. Heilig evangelie. Ja, dat hebben wij niet van onszelf. Van onszelf zijn we zo dat we de eerbied voor dat evangelie missen. De eerbied voor het woord van God. Maar waar de Heilige Geest het woord gaat zegenen aan de harten, daar wordt het toch een heilig evangelie. Want daar gaat de Heilige Geest de waarde van dat woord ons toch op onze harten binden. De waarde van dat woord. Ben je dan altijd in, ach, dan is die voor God een oneerbiedig mens, die moet zeggen. Ik ben een vergeter, Heer, maar nochtans werkt die Heilige Geest telkens bij vernieuwing het opzien des zondaars op een heilig evangelie, dat geheel andere, dat goddelijke, dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar wordt hij bij bepaald. En door bepaald, ook door dat woord. En die geest wordt hij erbij bepaald. Ieder woord is een zaak uit het heilig evangelie. Dit is nu net als de Heidelberger wil zeggen, daar is een fontein geopend. Een fontein geopend voor het huis van David. En die fontein, dat is een springfontein, de wateren die komen omhoog. Uit het heilig evangelie, het is Christus, de fontein. En het woord des evangeliums, daarin gaan al de stralen open en op. Om te belichten, ja, om te belichten, het is de blijde boodschap zonder meer. Uit het heilige evangelie staat er, het welk God zelf, daar heb je het al. Ik zei het u, het evangelie is iets goddelijks, maar het komt hier sterk, wordt het beklemtoon. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Daar mag wel een dikke streep onder, God zelf. Want als we daar een streep onder mogen zien in de geest, dan zie je ook dat het zo vreselijk is als de schermende hand van de mens het woord aan gaat tasten. Het woord aan gaat vechten. Het woord terzijde schuift. Want dan verwerpt hij niet alleen een woord van papieren ink, maar hij verwerpt eigenlijk de boodschap van het heil en hij kan niet zalig worden op die weg meer. Kan niet zalig worden, tenzij God hem bekeert. Er wordt wel eens wat gespeeld in deze dagen ook, hè. Kerkenklassie en synodes hebben hele drukke vergaderingen over professoren die, nou ja, die eigenlijk het woord, amper geloven ze nog aan een opstanding. Men gelooft wel een opstanding, maar hier op de aarde. Een opstanding, een langzame verwezenlijking van het christelijk ideaal, dat eenmaal door zal breken als we volwassen zijn. En dan zijn wij Christus. In die zin nog wel. Maar het woord als zodanig probeert men op allerlei manieren te benaderen. Maar al de manieren hebben dit gemeen met elkaar. De centrale boodschap. Het is niet meer het heilige evangelie. Het welk God zelf eerstelijk heeft geopenbaard. Men heeft in Genesis dan ook geen evangelie gelezen. Maar de mythen en zagen van de oeroude volkeren. Die door Mozes aaneengesmeed zijn tot een Israëlisch scheppingsverhaal. Zo, dat is hun achtergrond. Ja, dat is erg. Ik weet wel, Adam is niet beter hoor. Adam is niet beter. Maar dat openlijk van leerstoelen zulke dingen verkondigd worden en in kerken geleerd. Dat is toch wel een bewijs van de zeer duistere omstandigheden waarin men zich bevindt. Dan vraag je je wel eens af, is dat kerk? Want de kerk zal gebouwd worden op het woord van de levende God. Maar is het woord niet meer en is het woord verachtelijk geworden, waar is dan dat alles op gebouwd? Waar is het dan op gebouwd? Dan is het een vereniging van bijbelcritici die daar hun werk aan hebben. Dagelijks, misschien nog wel 's nachts ook. Zie je dat het de duivel en de hel zelf is die zich daarin openbaart? Om de mens aan het werk te zetten, niet om te getuigen. Kom, verwondert u hier mensen. Ziet wat God ons heeft gedaan. Hij heeft een brief geschreven aan ons. Maar nou zit dat nietige mensje, zit met zijn pennetje in Gods brief te kladderen. En zegt, hier een streep door, daar een streep door, en nog een streep, en dat moet je zo niet zien, en dat moet je anders zien. Zo. Dat is verschrikkelijk. God in de hemel, zijn eigen brief geschreven, heilig evangelie. En de mens die schrapt naar believen, en hij wijzigt naar believen. O, daarom is het zo actueel, zo nu nog precies op zijn plaats, die Heidelberger catechismus. Hij wordt niet zoveel meer genoemd eigenlijk. Hij wordt zo langzamerhand weggedrongen. En dan zegt men nog met een vrome gezicht, ja, het woord is belangrijker dan de Heidelberger, hoor. Het woord, die oude geschriften, die zijn ook niet aangepast aan onze tijd. Het wordt hoog nodig dat we eens een revisie geven van de Heidelberger. Dan komt er een apart hoofdstuk in over ontwikkelingshulp en noem maar op. Zoiets. Maar de achtergrond van alles is, hoe ontdoen we ons aan die klemmende onderwijzing? Hoe ontdoen we ons eraan? Omdat de Heidelberger vreemd wil zijn en is aan al die brutale aantastingen, daarom vind je het ook niet in de Heidelberger. En omdat men zichzelf dan ook met de Heidelberger er niet uit kan redden, omdat de Heidelberger daar gewoon niet over denkt om het zelfs te noemen. Die leugens. Daarom zegt men, het is niet aangepast. Want aanpassing in hun ogen, dat betekent een ontwikkeling naar de vrijheid. De vrijzinnigheid naar de leugen. Naar de mondige mens. Uit het heilige evangelie, welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Daar ligt ook in uitgedrukt, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Weet je hoe je het evangelie zou kunnen noemen? God roept. God zoekt. God bemoeit zich met. God verlaat niet. Hij treedt met het woord. Met het woord. Uit de heiligheid en de volzaligheid van zijn goddelijk wezen. Naar buiten. Naar buiten uit. Om te redden en om te zaligen. Ach, in het paradijs. Daar kenden wij de Heer aan de wind des dagens. Daar bewonderden we hem in zijn werken, in zijn schepping. Daar was iedere boom een getuigenis. Hoe groot zijn, Heer, uw werken. Zeer diep is uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juist te perken. Dat is een paradijs. Toen is alles verzonken. En toen viel eigenlijk na onze zonde de stilte in. De stilte van de dood. Door geen ene stem meer verbroken dan door de vloekende stem van de mens. De lasterende stem van de mens. Toen moest het grote zwijgen komen. Een zwijgen in toren. Een laten zinken. Voor eeuwig. En dat is nu hier het evangelie in het paradijs. In die stilte. waar alle woorden veranderd zijn in voerwagens van de leugen. Want we verbergen ons voor God. We geven de vrouw de schuld. We geven de slang de schuld. Maar onze woorden zijn voerwagens van de leugenen geworden. Daar komt het woord. De roepende God. Die God die roept, waar zijt gij? Hij komt met een woord. Dat is op zichzelf al een onuitsprekelijk wonder. De Heer had ook de ganse schepping in één keer kunnen verdellen. Of het mensenkind kunnen verdoen uit de schepping. Maar in dat roepen Gods is iets wat dat schandelijk mensenkind naar hem toe roept. Dat mensenkind dat geen onderwerp meer is voor God. Dat mensenkind dat niet meer God kan absorberen. Die God niet meer kan verstaan. En nu weggevlucht is onder het struikgewas. Die God. En die mens. Het klopt niet meer. Zo'n mens werd door God geroepen. 2, Adam en Eva. Dat was de mensheid van toen. Die werd naar hem toegeroepen. Moet je eens indenken. Waar te verwachten viel dat God ze van zich af deed gaan, drijven, weg. Daar riep God. Waar zijt gij? Daar kwam het woord van Gods waarheid en genade. Waar zijt gij? En Adam zeide dat hij zich verborgen had, want ik ben naakt. Naakt. Naakt, dat duidt aan die toestand, die staat van stilte en versterving. Naakt, dat duidt het lichaam aan, maar dat duidt ook de zielenaaktheid aan. Dat is dat hele complex. Wat in één ogenblik na de zondeval tot uitdrukking kwam. Alles kwijt. Het licht uit onze ogen. Het licht uit onze zielen. De blijdschap uit onze harten. De vreugde in elkaar als mensenpaar. Weg. Schuw kijken ze elkaar aan. Gedachten van kwaad wellen in hen op. Dus naakt. En ze bedekte zich met bladeren. Er wordt wel eens smalend om gelachen, ja, die oude geschiedenis. Ze bedekte zich met vijgenboombladeren. Grapjes over gemaakt. Maar de mens, Adam, ziet ook in één ogenblik dat nu ook wat God sprak en de mogelijkheid die God ze gegeven had tot vermenigvuldiging, dat de bron vergiftigd was. Dat zagen ze ook. Want ze maakten geen jas of een hoed. Ze maakten zich vijgenboombladeren om hun naaktheid te bedekken. Ze voelen als het ware intuïtief aan. Nu zijn wij de wortelen die niet anders meer kunnen voortbrengen dan gruwelijk vergif. Een onreine die geen reine meer voort kan brengen. Maar God riep. Dat is het evangelie. God roept. God roept op een zodanige wijze en zo persoonlijk dat ze ook tevoorschijn moeten komen. Er is geen verbergen aan. Daar staan ze dan, dat eerste mensenpaar. En nou gaat God zelf Zie je nu dat het allemaal een eenzijdig werk van God is? Het is in geen menszaad opgeklommen. Dat kan niet meer. De ongerechtigheden die klimmen in onze harten op. Dat wel, maar er kan nooit iets anders in opklimmen. Alleen maar kwaad. God zelf. Eerstelijk. Hij heeft het eerst. De Heidelberger wil zeggen. Later heeft God in gezanten, profeten, patriarchen enzovoort. Maar God heeft zelf de eerste predicatio, de eerste evangelieverkondiging, heeft hij zelf gedaan. Zelf gebracht. Zelf is hij prediker van het evangelie geweest. Die God die wij vertorend hadden. Die wij verlaten hadden. Die wij eraan gegeven hadden. Die God komt niet bij een wenen door schuldbesef getroffen mensenpaar om hun een blijde boodschap te brengen. Maar die God roept schuwe dieren. Schuwe mens. Minder dan dieren. Die hun ogen niet meer op kunnen staan. Die God niet meer aan kunnen zien. En als ze elkaar in de ogen kijken, ook hun ogen neerslaan. Die roept God. En hij verkondigt aan hen die boodschap. Dat protevangelie. Dat eerste, dat moederevangelie. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult de vessels vermorzelen. De ik zal is de verkondiger van het evangelie. Hoe wonderbaar groot, geliefde. Dat is de grond waarop de verkondiging van het evangelie rust. God zelf heeft het gedaan. Hij geeft dat evangelie ook eenmaal in de volheid destijds gestalte. In de persoon van de middelaar. God zelf heeft het gedaan. En in de laatste dag zal alles juichen tot zijn Heer wat hij gevrocht heeft. Dan zal het woord niet ledig tot hem wederkeren. Maar het zal al Gods uitverkorenen meebrengen. En in eeuwige heerlijkheid daar stellen. Dat is ook nu de grond van de kerk. Van de verkondiging in de kerk. Dat is geen aardigheid. Dat is geen, nou ja, dat vinden we leuk. Dat mag ook niet wezen, ik hoor mijn eigen dan toch in ieder geval. Nee. Je mag je eigen wel horen, preek of wat ook, maar dan in die zin, o God, open gij mijn lippen. Want ik kan niet anders voortbrengen dan ongerijmdheid. In die zin wel. Maar niet vanwege het aardige, vanwege het mooie, vanwege dit en vanwege dat. Als kind voelde ik dat al aan. Ik was bij iemand, hij is ook intussen ook wel predikant, maar die zei die altijd, het lijkt me zo machtig om voor de mensen. En dan werd ik altijd zo akelig. Machtig, ja. Het lijkt me zo machtig om voor de mensen. Nee. Dat is Adam. Dat is de mens eerst. Maar God heeft eerst het evangelie geopenbaard. Hij is wat dat betreft de werkgever. Hij alleen. Hij alleen. Hij geeft het heilige evangelie. Daarom, er is natuurlijk genade voor nodig, maar je zit er wel zo te denken, want zo af en toe dan bereik je weer een of andere schampere opmerking over de gemeente of over de persoon, de voorganger enzovoorts in die zin. En is het de grote genade van de Heer als je daar, als de Heer je daarvan bevrijdt, want de mens is net een bos vlooien die zo omhoog vliegt. Maar als je het rustig mag bezien, dan zeg je wat is de mens van de waarheid. Dan zeggen die grote autoriteiten, die predikanten, die zeggen, oh ja, maar. dat is dit of dat is dat of zus of zo. Ze zijn dan een klein beetje academisch misvormd, kun je gerust zeggen. Misvormd. En dan voert men een toon. En als je zou vragen, ben je nu werkelijk van Gods wegen geroepen? Om zijn woord te verkondigen. Hoe komt het dan dat hij zo'n rare evangelie brengt? Een evangelie dat afwijkt van het woord. Nou, daar staat de wagen al stil. Daar staat de wagen vaak al stil. Dat is de werkelijkheid. Is dat nou allemaal onkunde? Heeft men dan niet eens meer enige natuurlijke, verstandelijke kennis van de kerkorde en van Gods woord? Dat weet je niet. Maar ja, dan zie je daar ook dat zielige van ons mensen in. Waarom? Er is niet die onderwinding dat wij stof en as zijn. En God de eerste was en is. Eerstelijk heeft hij in het paradijs het geopenbaard. Het was er al. Was het er al? Volgens dit woord wel. Het was er al. Het evangelie lag met eeuwig gesproken al klaar. Ver boven de tijd en buiten de tijd en voor de schepping en voor de val. Sprak de Vader al met zijn zoon over de borgtocht voor zijn uitverkorenen. Ver daarvoor lag er al in de hemel de redding uit de macht van de duivel. Ver daarvoor had God al een vastgemaakt bestek. Dat eenmaal, ook als er de elementen der aarde brandend en smeltend vergaan, het toch waar zal blijken te zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God heeft het in handen. God heeft het in zijn hart gehad. Hij heeft het geopenbaard. Dat is een veelzeggend woord, geopenbaard. Als er een kind geboren wordt, dan is het wel wat haar op de aarde zijn. Er is een verandering van plaats, dan is dat kind opeens uit de moederschoot op deze aarde. Maar het was er al eerder. Blijf boosje maar het was er al eerder. Dan moet je aan denken, geopenbaard. Nou komt het, de tijd breekt aan, in natuurlijke. De tijd door de Heer vastgesteld, en nou komt het. In veel hoger en oneindige zin heeft God in een eeuwig besluit, in een eeuwige raad des vredes, heeft Hij daarover al besloten. Dat was er allemaal al. Daarom zag Johannes een lam staan als geslacht voor de grondlegging der wereld. En in de eeuwigheid was het vermaak van de zoon met de mensenkinderen die nog moesten geschapen worden. Hij was in de schoot des vaders en zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Eer de stofjes der aarde bijeen vergaderd werden. Geopenbaard. Dat is heilig. Dat is groot. God zelf heeft het geopenbaard. Het is niet uit de mensenverstand. Geen ene wijsgeer, geen ene professor heeft er ons achter kunnen brengen. Geen ene school, geen ene universiteit heeft het ons kunnen leren. Niemand kon het ons leren, maar God heeft het evangelie geopenbaard. Het was er al, maar het is bekend gemaakt in het paradijs al. In het paradijs, daar stond nog de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zou het dat betekenen in het paradijs? Ja, ik geloof het toch wel. In het paradijs geopenbaard. In het paradijs was het goed geweest. In het paradijs was het zo goed en schoon geweest. Daar had God gewandeld en de mens in innerlijke harmonie. Voordat ze eruit gaan, eruit gedreven door God, voordien komt in dat paradijs, in dat verloren paradijs dat nu ging sterven, komt het woord van de herstelling. Doorn en distelen liggen ertussen, een huilende wildernis. Maar terwijl de boom des levens, ik zeg het even zinnebeeldig, toeluistert. De boom des levens als een teken van behoudenis, van zaligheid en van volharding. Wordt daar het woord gehoord. Ik zal. Daarom zal dat woord van paradijs tot paradijs gaan. En het zal eeuwig de glorie Gods vermeerderen. God heeft het geopenbaard. Geliefden, we gaan niet verder, want de tijd is verstreken. Maar nu kun je daaruit ook zien en bemerken hoe groot de waarde is. Niet in ons, maar als God in zijn eeuwige bemoeienissen ons wilde brengen onder dat evangelie dat hij zelf eerst heeft geopenbaard. Dat is geen kleinigheid. Als dat onze harten beroert, dan gaan we door alles heen. Door alles. Kan niets ons tegenhouden. Dan zullen we uitzien en dan zullen we verbonden zijn aan dat woord. Zegt iemand, ja maar ik ga toch niet altijd zo op naar de kerk. Ja maar dat zegt niets. Dat zullen degenen die God vrezen wel bekennen, dat als het in dat opzicht van hun gestaltes moesten hebben, dat ze niet altijd aangenaam naar de kerk gaan of eruit komen. Maar dat is de zaak niet. Want met hun onaangenaamheid en met alles wat er is, toch zijn ze er. Toch komen ze. Toch worden ze naartoe getrokken door God zelf. Omdat ze het weten, God heeft het eerst zelf geopenbaard. Daar moet je niet gering over denken, want dat is een ontzettende grote zaak. Daarom, kinderen, kan vader het nooit goed vinden als je zegt, ik blijf vanmorgen maar uitslapen. Of ik blijf vanmorgen maar eens dit en dat, ik ben moe, ik zit toch maar te slapen in de kerk. Afgezien van dat slapen, vader kan het niet goed vinden. Want vader zegt, God heeft het evangelie geopenbaard in het paradijs. Het heeft God gedaan. Wou je nou thuis blijven? Terwijl God zijn evangelie geopenbaard heeft en dat nog laat prediken? Dat denk ik ook altijd als het gaat over mensen in de gemeente. Iedereen is welkom natuurlijk. Maar als dat niet op de bodem van je ziel ligt, en dat je alleen maar komt en zegt, oh, dat lijkt me wel een aardige man, of dat is wel een aardige dit, dan heb het weinig zin. Hè? Dan zou ik toch maar een poosje uitstellen om lid te worden. Maar als nou de inhoud van de band als tienu is, wordt bepaald daardoor het heilig evangelie. En als je er dan een reisje voor mag doen, dat is niet zo erg. Omdat het woord Gods duurzaam, dierbaar geworden is. Het heilige evangelie. Kijk, dat is de rechte gang en anders dan klopt het niet. Dan blijft het altijd maar wringen. Dan worden we gewoon, als God ons geen nieuw hart geeft, dan worden we een last voor onszelf en voor een ander. Een ontbindend element in de gemeente. Maar het anders niet. Dan kan het ook wel eens spoken, maar dan ligt de kracht en de klemtoon, die ligt. O God, u brengt me bij uw woord. En daar zal ik proberen dat ik er ben. Als ik één been heb, dan met één been. En als het te ver is, dan zal ik wel zien hoe ik er kom. Maar ik verlang naar uw heil. Uw heil. Waar de ziel gesticht wordt door het dierbaar evangelie. Daarom, geliefde, hoop ik dat wij al zo verbonden worden aan het woord, omdat het Gods woord is, aan het evangelie, omdat het evangelie is van de drie enige God, die zelf de eerste predikatie gehouden heeft tegen doodschuldige zondaren die de eeuwige dood verdiend hadden. Amen.